film.
Laten we voordat je gaat preken bidden samen.
Dank je.
Dierbare Vader, dank u wel dat u altijd bent geweest voor Gert. Heer, wilt u hem zo zegenen als hij ons zal toespreken? Als hij gaat spreken over 400 jaar stilte. Als hij gaat spreken over Simeon en zijn toegewijde leven. Heer, wilt u geven dat het een zegen voor ons mag zijn? Heer, daar vragen we u zo om. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of je het nog weet, vorige keer, het was niet augustus wat ik tegen sommige mensen zei, maar april, begon ik met de open Bijbel tegen mijn hart, weten jullie het nog? Waarvan ik geloof dat dit woord, dat woord van God, en dat woord is ook Jezus, het levende woord, dit zijn maar letters, maar dat woord van God, dat open ons hart mag binnenkomen, mag spiegelen, mag reflecteren, mag vervullen. En er is niets moois dan dat. En als je dan het woord van God ook nog kunt zingen, zoals met vanmorgen met prachtige muziek daarbij, om naar hem toe te gaan. En te weten dat dat ook mag, omdat het woord het zegt, dat de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, dat die toegewijd is aan mensen. Dat hij ernaar verlangt om bij ons te zijn. De Allerhoogste. De Allerhoogste God die zegt, ik wil graag bij mijn mensen zijn, mijn volk zijn. En dat je dan, als je dan naar die Bijbel kijkt, hè, dat is best wel een dik boek, zeg maar. Maar die Bijbel die spreekt van de schepping, de woorden en de daden van God. De bedoelingen van de schepper van hemel en aarde. De wil van Adonai, Yahweh, zoals hij niet genoemd wordt door de Joden, maar zoals je het wel zou kunnen uitspreken, die tekenen in het Hebreeuws. En dat je dan, als je gaat kijken en proberen doorheen te lezen, en misschien ben jij net als ik al jaren onderweg, ik al ongeveer 31 jaar, 32 jaar, dat je dan langzaam maar zeker ook gewoon het plaatje helder krijgt. Dat je langzaam maar zeker ook gaat zien dat ergens in, zeg maar, de tijd waarin de Bijbel geschreven is, over die, laten we zeggen, 2000 jaren heen, waar er verslaglegging van is gekomen, even los nog van de allereerste scheppingsdag, dat je dan gaat zien dat het gaat uiteindelijk centraal om het feit dat de hemel is leeggegeven. En om het feit dat God altijd initieert. En om het feit dat machtig is de naam van de Heer, heilig is de naam van de Heer, en dat die naam, dat hij die zo graag op zijn volk wil leggen. En dat doet hij, bij wijze van spreken, ook iedere zondag aan het eind van de dienst weer. En dat is dan niet zomaar een gebed van zegen in de naam van de Heer, maar de naam van de Heer, als we die op onze lippen nemen, als die in ons hart is, dan betekent dat hij, en dat is ook de betekenis, present is, aanwezig is. Dat de aanwezige zelf aanwezig is in onze levens en op deze wereld. En dat hij, de God van waarheid en recht, uiteindelijk heeft gesproken in zijn Zoon Jezus. En dat hebben we net gevierd. En als je de verhalen en de daden ziet van God, dan zet hij dat zo'n gigantische kracht bij. Iedere keer weer. Ik bedoel, je zult het maar even zien. Engelenkoren. Van zover je kunt zien, die zingen vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Ere zij God. Daarom vrede op aarde. Waarom? Omdat hij ons kiest. Omdat hij ons in liefde uitkiest, verkiest. Hij heeft al gekozen. En iedere dag opnieuw is die vraag weer bij mij, als ik dat woord mag openen, soms door een dagboekje misschien door een lied. Vanmorgen heb ik Keith Green gedraaid. Oh Lord, you're beautiful. And when I'm doing well, help me to never seek a crown. For my reward is giving glory to you. Oftewel, Heer, u bent zo wonderschoon. Ik wil u zoeken. En als ik het dan goed doe, laat dat dan niet, zeg maar, mij verhogen. Mijn kroon zijn. Want alles wat ik doe en alles wat ik wil zijn, is uiteindelijk u te eren. Met mijn leven. Het gaat om u. Jezus, die zijn geboorte werd kracht mij gezet door engelen. Door van die stoere, zeg maar, uit die tijd motorrijders. Hè? Dat waren de stoere mannen van die tijd, de herders. Dat was niet van die lieve herdertjes, zeg maar. Dat waren de stoere mannen die een beetje buiten de maatschappij werden die gezet, zeg maar. En rare lui. He, die werden een beetje met een aparte manier, op een aparte manier behandeld. En behandelden waarschijnlijk de andere mensen ook weer apart. En wij komen ook heel vaak van dat soort mensen tegen. En dan de geleerden, de sterrenkijkers, de magicians, de tovenaars misschien wel van die tijd. Zelfs die. Die zochten in de sterren, die zochten naar waarheid, die zochten naar hoop. En uiteindelijk zagen ze die ene ster. En God heeft die geboorte van Jezus met die ene ster licht bijgezet. Nou, daar kan deze niet tegenop, zeg maar, die lichtstraal. Ongekend. Want ze kwamen van zo ver. En toch vonden ze hem. Wat vonden ze? Hem. De centrale man. De centrale persoon uit dat woord van God. En als je dan terugkijkt eventjes, hè, want volgens mij moet je altijd terugkijken. Hè? Ik hou van christocentrisch, zoals dat heet. Beginnen bij Jezus en dan de rest leren lezen. En dan de rest leren begrijpen. En natuurlijk, ik weet wel, je begint in een boek vaak voorin en dan ga je naar achteren. Genesis 1, Openbaringen 22. Maar het is goed om juist ook in dat woord van God te bekijken. Waar gaat het uiteindelijk om? En dan terug te kijken vanuit dat centrum, dat scharnierpunt zou je kunnen zeggen, in de tijd. Maar ook het scharnierpunt voor je leven. Dat je van daaruit naar terugkijkt. En dat God zo van zijn volk hield. En dat God zo enorm vocht voor zijn volk, weet je wel. Dat het hele Egyptische leger verdrinkt in zo'n klein beetje water. Tenminste, dat dacht die student ooit, hè? Toch? Ken je die mop niet? Ja, er is dan zo'n jongen die is net tot geloof gekomen, studeerde wiskunde. En die is tot geloof gekomen en die zit in zijn bijbeltje te lezen. En die leest daar in Genesis en oh, ongelooflijk. Die zegt, oh, halleluja! Weet je wel, zit hij echt in zichzelf zo een beetje te lezen, te doen. En op een gegeven moment komt daar een student theologie, die komt daar langs. En die denkt, nou ja, dat is een halleluja figuur, weet je wel. Even kijken wat hij nou weer te happy clappy over is, zeg maar. En nou, die gast vertelt dat van, joh, moet je kijken, man. God houdt zoveel van zijn volk, dat hij wil hen bevrijden uit Egypte. En dan vervolgens dan staan ze voor de zee en het leger van Egypte, wat hen wil doden, is achter hen. Wat moeten ze? En God, die splijt dan die zee. En dan gaan ze er doorheen. En gewoon, ze wandelen door de zee heen, als het ware. Helemaal verrukt, die jongen, hè, die net tot geloof gekomen is. Ja, zegt die student theologie, weet je wel. Ja, oké, maar je moet zo zien, het was een soort van bijna doorwaadbare plaats. En dat had iets te maken met de stand van de maan en de zon. En op dat moment was dat daar precies, weet je wel, een beetje laag water. En daar konden ze dan doorheen, weet je wel. Oké, prima. Maar goed, ze zijn in ieder geval er doorheen gegaan. En die student theologie die denkt van, nou, die heb ik weer eens wat geleerd, weet je wel. En vervolgens gaat hij dan verder. Die loopt verder en even later hoort hij weer, er is nog een paar honderd meter verder. Halleluja, nog veel harder, hè? Nog veel harder. En op een gegeven moment, hij denkt, ja, hallo, wat is dit nu weer, weet je wel? Dus hij loopt terug en hij zegt, wat is nu het verhaal dan? Nou, moet je luisteren wat ik hier lees. Een heel Egyptisch leger, verdronken in zo'n klein beetje water. Weet je wel dat? Ja, precies. Nou ja, hoe zie je de Bijbel, weet je wel? Dat is gewoon de vraag. En ik wil graag Jezus centraal stellen. En God stelt Jezus centraal. En hij stelt de daden die hij doet met geweldige verhalen zijn dat. Er is kracht, er zijn wonderen. Moet je even aan Elia denken, weet je wel. Elia die dan nog de enige is van de profeten, tussen allerlei profeten van de Baal. En dan gaat hij een wedstrijdje met ze aan. Wie het mooiste, het beste offer kan en wie het meest hoeveelheid water over het offer heen kan gooien. En welke God dan uiteindelijk met vuur uit de hemel zal dat offer zal verteren, die is de ware God. Dat, hè. Nou, die afgoden, ze maken allebei dus een altaar met daarop een offer. En de afgodendienaars dansen. En Elia die inderdaad dan zegt van, joh, weet je wel, misschien moet je harder roepen. Misschien slaapt hij, weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Nou, uiteindelijk is hij dan aan de beurt, geen vuur. En dan laat hij dus inderdaad heel veel water nog en een greppel eromheen. En water erin, water erover, van alles en nog wat. En dan bidt hij een gebed en vuur uit de hemel die dat offer verteert, inclusief de stenen waar het op lag. God zet zijn woord en zijn daden en zijn beweegredenen kracht bij, hè? Engelen, herders, vuur, klein stukje water van een heel Egyptisch leger in verdrinkt, whatever. En dan door al die tijd heen, dan zie je, weet je wel, dan kom je uiteindelijk bij Maleachi. Leuk woord vind ik dat, Maleachi. Mooie naam, je zult maar zo heten, hè? Dat doet de mensen gelijk lachen. Maleachi, weet jij, Maleachi. En dan ben je daar geweest en dan moet je de overstap maken naar het Nieuwe Testament, zoals het heet. En wat blijkt dan als je dat dan zeg maar met die theologiestudent zou gaan meestuderen? Dan zou je ontdekken dat God al die tijden door de profeten gesproken heeft tot zijn volk. Dat hij ze hen lief had, dat hij wil dat ze recht doen. Hij wilde ze waarschuwen dat ze een goed leven zouden leven zoals God dat bedoelde vanuit zijn liefde en recht. En dat hij de vijanden tegenhield en nou, dat soort dingen allemaal. Hè. Al die jaren, al die eeuwen door. En uiteindelijk is daar gewoon stilte. Is daar gewoon stilte. En dan blijkt dat 400 jaar stilte te zijn. Geen profeet die zijn mond open mag trekken. De hemel zwijgt. En dan krijgen we wat we net gevierd hebben. De aankondiging door een engel aan Maria dat de Messias, de Zoon van God, geboren zal worden. En dat hebben we meegemaakt de afgelopen weken. Daar doen we groots over, hè? Want dat vinden we fantastisch. Hè? Vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Hoe fantastisch is dat? Dat God zijn zoon heeft geboren laten worden als een mens. De Almachtige die een breekbaar mens wordt. En dan dit verhaal. Jozef en Maria die gaan naar wat er normaal gesproken altijd moet gebeuren. Gaan zij naar de tempel. En dan staat daar het volgende te lezen. Ik lees in Lucas 2, als je mee wil lezen, 25 tot 32. Mag ik zo'n glasje water iets proberen? Ja, hè? Jezus is geboren, de engelen zijn verdwenen, de herders zijn weer weg. De wijzen zijn weer terug, die zijn wijzer geworden, die gaan naar het oosten. En vervolgens zijn Jozef en Maria met Jezus daar. En wat doen zij? Toen de tijd was aangebroken dat ze overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, na de bevalling, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Oh, mooi hè. Voorstellen, opdragen, besnijdenis staat er in een andere vertaling, maar aanbieden vind ik toch wel het mooiste. Zoals voorgeschreven is in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Aanbieden, toewijden, dat mag iets over ons zeggen, weet je wel ook. Maar Jezus werd ook aangeboden. En zijn ouders waren toegewijd en wilden hun zoon toewijden aan Yahweh, aan Adonai, aan de Allerhoogste. En ook wilden ze een offer brengen, het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Misschien waren die iets goedkoper, dat weet ik niet. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Dat is mooi. De Heilige Geest rustte op hem. En het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik uw redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. En licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder, Jozef, Maria, waren verbaasd over wat over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen. En hij zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij, Jezus, zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Je zou kunnen zeggen goed nieuws en ook een soort van minder goed nieuws. Slecht nieuws misschien wel. Goed nieuws in de zin van licht. Goed nieuws in de zin van redding. Maar tegelijkertijd ook, je zult een zwaard in je leven hebben. Er zal iets zijn waardoor je als het ware het gevoel hebt doorstoken te worden. De grote gave van die vader. Die vader die dat volk uiteindelijk altijd heeft beschermd, altijd heeft willen zegenen, altijd heeft willen voorgaan. Die God die vanuit de hemel spreekt en die dat volk als het ware, je zou kunnen zeggen, mold en shaped, hoe heet dat, vormt en kleidt als het ware. Hè? Dat zie je dan ook in Jeremia voorkomen. Je ziet de profeten altijd spreken, dat God namens, of dat de profeten namens die God tot hen spreekt en hen leidt, beschermt tegen de andere volken. Tegelijkertijd ook heel duidelijk een soort van adresverwijzing aangeeft. Dat volk moest als het ware beschermd worden, omdat daaruit het plan van God zich zou ontvouwen. Daaruit zou de God van liefde, de God van barmhartigheid, de God van recht en waarheid, zou daaruit laten zien wat uiteindelijk zou wijzen naar het adresje waar die ster boven stond. Bethlehem, komende uit Nazareth, stad van niks, Bethlehem nog minder. Kunnen daar ooit goede dingen vandaan komen, zei iemand ooit eens. Jawel, zei God. Want God die gebruikt betekenisvolle en onbetekenende, in onze ogen, mensen. Hooggeplaatsten, maar ook gewoon ezels, zoals ik. Mensen die, waarvan je dan denkt, van nou, hoe kunnen die nou in de geslachtslijn van Jezus zitten? Hoe kunnen die nou spreken namens die Allerhoogste God? Boeren, prostituees, vissers. Allemaal met doodgewone mensen, zou je kunnen zeggen, zoals jij en ik. En God had als het ware in die tijd geprobeerd om enerzijds dus zijn verlangen, zijn wil door te geven, anderzijds zijn volk zeg maar, te bewegen naar uiteindelijk het adres Jezus Christus. En Jozef en Maria waren beide uit de lijn van David en daarom moesten ze naar Bethlehem. 400 jaar was er niet gesproken. Alsof zeg maar een soort van stilte voor de storm zou je kunnen zeggen. Nou, die storm is wel een soort van op gang gekomen inmiddels gelukkig. Maar dat zou je als het ware kunnen zeggen. Tegelijkertijd moet je je voorstellen dat het volk al zo lang, ik had het net over Egypte, maar de Perzen en de Grieken en nou ja, van allerlei volken die maar de heerser wilden zijn over zo'n klein navolkje aan de rand daar zeg maar in het centrum van de wereld. En die dat wilden overheersen en die de macht wilden hebben. En Israël werd zo vaak onder de voet gelopen. En regelmatig was het zelfs ook dat God sprak en dat zij toch ongehoorzaam waren. En dat hij hen, niet omdat hij daar nou, zeg maar, hun dacht van weg ermee met dat volk. Maar omdat hij hen wilde leren, omdat hij hen op het rechte pad wilde brengen. Heeft God zelf hen soms laten uitgaan, gedwongen naar allerlei verschillende plaatsen waar ze dan terecht kwamen. De verstrooiing heet dat en heet dat nog steeds. En dan is daar, na 400 jaar stilte, Jezus. En dan is daar, nadat alle getoeter en getetter en woorden en cadeaus zijn afgegeven, zijn gekomen en ook weer verstild zijn, is daar die gang naar doodgewoon de tempel. We gaan naar de kerk. Elke zondag. Hè? We gaan doodgewoon naar de kerk. En dan is de vraag, mag dan als het ware ook God nog steeds heel doodgewoon spreken? 400 jaar stilte. En misschien is het bij jou ook wel, hè, dat je denkt van ja, ik heb lang niets gehoord. Ik ga door moeite. Er is verdrukking in mijn leven. Misschien is er wel een zwaard in je leven. En dan is daar ene Simeon. Ene Simeon, een priester van de Allerhoogste, die vervolgens dus daar in de tempel op dat moment binnenkomt. En er staat 3 tot 3 keer toe van hem geschreven, hè, iets over de Heilige Geest. En de Heilige Geest, er staat over Simeon ten eerste, op hem rustte de Heilige Geest. Oh, dat vind ik zo mooi, hè? Op hem rust de Heilige Geest. Dan moet je even weten natuurlijk ook nog, is wel even van belang misschien in zekere zin, dat in het Oude Testament hadden we koningen, priesters allerlei mensen die een taak van God kregen, zeg maar. Profeten, maar zelfs de mensen die de tabernakel moesten schilderen en houtjes timmeren en gordijnen ophangen. Die werden, als het ware, die kregen een extra portie van de Heilige Geest. He, dat kwam op hen, zou je kunnen zeggen. Zodat zij wisten hoe God het bedoelde. Zodat zij spraken hoe God het bedoelde. Zodat zij leiden zoals God het bedoelde. Dat was de gedachte. En dan zie je dus dat deze man, Simeon, op hem rustte de Heilige Geest. Maar dat was ook op. He, dus in het Oude Testament was het nog op. Dat de Heilige Geest op mensen kwam. He, Simson bijvoorbeeld, die wordt dan aangedreven door de Heilige Geest. Nou is het zo dat sinds de zondeval, dat moet je dan even weten, dat kan God niet meer bij zonde zijn. He, niet meer dus, omdat wij gelinkt zijn aan de zonde, dat virus, kon God niet meer in ons leven. Dat wilde hij wel. Een intense relatie in ons leven, de bron van leven in ons. Hij zelf in ons, wij met hem en in hem. Maar dat kon niet. Hij kon wel bij zijn mensen zijn. En dat had natuurlijk te maken met offers die gebracht werden. In het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament, wat overigens niet begint met Matthäus 1 vers 1. Maar wat eigenlijk pas begint met de uitspraak. Het is volbracht. En hij gaf de geest. Daar begint eigenlijk pas het Nieuwe Testament. Want daar is de vernieuwing gekomen. Nee, sterker nog, uiteindelijk is het eigenlijk pas begonnen met de opstanding van Jezus. Toen zijn dood werd bekrachtigd door liefde en kracht, liefdeskracht, waarmee God zijn zoon, de mens Jezus, want hij had alle goddelijkheid afgelegd, uit de dood deed opstaan. En dan was hier die baby Jezus, en dan was hier deze ouders, Jozef en Maria, toegewijde mensen, en dan was daar Simeon. En op hem rustte de Heilige Geest. Oude Testament. Maar hij was wel, want op wie rustte de Heilige Geest? Op mensen die rechtvaardig waren. Die een vroom leven, rechtvaardig en vroom waren. Die het meenden met God. Op hen rustte de Heilige Geest. Dat is mijn gebed. Dat is mijn gebed. Dat de Heilige Geest op mij mag rusten. En ik hoop dat het ook jouw gebed is. Dat ook al is het al heel lang stil en is de levensmelodie van God misschien niet zo sterk in je leven, dat je denkt van ja, is hij er? Is hij er nog wel? Dat je dan toch verlangt naar de Heilige Geest die op je rust. En dan is het mooie ervan, hè? Op wie rust dan de Heilige Geest? Rust hij dan op Gert Visser of op Tom of op wie jij ook bent en hoe je ook heet? Nee, de Heilige Geest is God zelf, is degene die rust in God zelf, is degene die komt op Jezus. Dat leren we dan later weer. Als hij door Johannes gedoopt wordt, komt daar de duif. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoor naar hem. De Heilige Geest in de vorm van de duif, zie je dat in het Oude Testament, of in het Nieuwe Testament, komt op Jezus op dat moment. En dat betekent dat de Heilige Geest, als het ware, het werk van Jezus ging leiden. Maar Jezus, en dat vind ik dan zo mooi, die heeft voor ons de weg vrijgemaakt dat in ons de Heilige Geest ook zou wonen. En dat hij niet alleen op ons zou rusten, in onze buurt zou zijn, als we maar goede en vrome mensen. Maar het offer van Jezus heeft uiteindelijk geleid, dwars door de stilte en dwars door de moeite en dwars door het gevecht wat God heeft gevoerd heen, wat hij ook met mij voert en waarschijnlijk ook met jou, om ons mooie mensen te maken. Mooier dan dat we zijn. We zijn al zo mooi, maar nog mooier. Hij vindt ons zo waardevol. Hij heeft ons zo op het oog. Dat hij daarom dit heeft gedaan, dat offer. Op hem rustte de Heilige Geest. En dan staat er, hem was een godspraak gegeven door de Heilige Geest. Hij had ook de Heilige Geest horen spreken. Dat hij niet zou sterven totdat hij de Messias van God zou hebben gezien. De hoop. De hoop voor het volk Israël. De hoop van de wereld, de hoop voor de heidenen, de hoop voor alle volken. En dat was wat hij verlangde. Dat was wat hij graag wilde. En dan is mijn vraag, de Messias is al gekomen. Maar hoor ik de Heilige Geest nog steeds spreken dat mijn leven mag zijn overeenkomstig de liefdeswil van God, zodat ik het goede op het oog heb. Veel heil en zegen wensen we elkaar toe. Dat is goed. Gelukkig nieuwjaar wensen we elkaar toe. Dat is goed. Maar ik hoop dat we elkaar ook het beste en ook onze buren. En ook mijn sponsorkind in Afrika. En Dora en Joel. En ook de mensen in India die lepra hebben. Al deze mensen, dat we hen het beste willen geven. En dat kan soms een offer zijn. Dat God tot ons kan spreken. Dat we een teken mogen zijn van goedheid en licht en waarheid en recht. Hoe gaaf is dat? En dan hoop ik dat de Heilige Geest op ons rust, dat we hem horen spreken. En dat uiteindelijk ook wij mensen mogen zijn die geleid worden door hem. Door de Heilige Geest gedreven kwam hij de tempel binnen, was hij op de juiste plek. Ik ben regelmatig dat ik denk, nou ben ik niet op de juiste plek. En dan moet ik weer terug als het ware. De spiegeling van het woord van God. En dat kan letterlijk een plek zijn soms, waar ik me onheimisch voel, zeg maar. Maar dat zijn ook gewoon momenten, stadia van mijn leven, keuzes die gemaakt worden, waarvan ik denk, oh, dat was niet goed. En dan hoor ik iets van, roekoe, roekoe, fladder, 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 weg, Heilige Geest. Dat gebeurt. Dat gebeurt bij ons allemaal, denk ik. Maar de Heilige Geest zal nooit meer helemaal bij ons weggaan. Hè? Want als wij kinderen van God zijn geworden, wat zijn bedoeling is, dan is hij, wat ik al zei, door het offer van Jezus nu, als ik naar de Vader ga, zal hij de trooster sturen. En die zal mij verheerlijken. Uit het mijne nemen en het u openbaren. En Jeremia staat er al, hè, dat God de wil, of de wet van steen als het ware uit ons hart zou halen. En ons een wet in ons leven zou geven. De wet van vlees, zou je kunnen zeggen. Dus de wet, het woord van God, moet vlees en bloed. En de wet klinkt zo zwaar. Dan hebben we de wet weer. Het is de wet van leven. De levensregels. En die wil God in ons leven planten, zodat wij hem kennen. Zodat wij hem begrijpen. En zodat de Heilige Geest ook op mij mag rusten. Ik mag horen, mag luisteren naar het spreken van Gods Geest door zijn woord. Want ik denk dat 99% van het spreken van God komt gewoon natuurlijk uit zijn woord. Je kunt 1000 keer lezen, de Heer is mijn herder, mij zal niks ontbreken. En die ene keer sta je in licht te laaien. Want het is toepasselijk op dat moment voor jou. En zo zijn natuurlijk vele teksten. En natuurlijk moet je gaan begrijpen het woord van God. Maar God leidt je daarin. En kneedt je daarin. En beschermt je daarin. Hij is degene die met zijn geest ons wil vervullen. Hij gaat nooit meer weg. Als we kinderen van God zijn, wederom geboren. En wederom geboren betekent dat het woord van God in ons plaatsvindt om uitgebroed te worden. God sprak en het was er. En zie, het was zeer goed. Simeon. Een zekere Simeon. Zomaar een Simeon. Zomaar een jij en ik. Een mens die bereid is om te offeren. Die bereid is om zijn leven te geven. Zelfs in en na de stilte. En in de stilte toch volhoudt. En toch vroom en rechtvaardig wil zijn. Waarom? Omdat God God blijft, ook al is de hemel stil. En waarom? Omdat er bij God het beste is wat je kunt krijgen. Ook al proef je dat niet altijd. Heer, waar zouden wij gaan? Want u alleen hebt woorden van eeuwig leven. Weet je, daar is het beste. Te zijn in zijn wil. En dat heeft dan niet te maken zozeer met zeg maar, mijn gevoel. Tim Grandia die zei altijd tegen mij, je bent niet tot gevoel gekomen, maar tot geloof. Dat zal hij nog wel eens herhaald hebben hier misschien. En dat is ook zo. En dat is dus het mooie. Het mooie van het verhaal. Dat de God die over liefde spreekt, in het Hebreeuwse woord voor liefde, er staat een woord in, gadash is dat volgens mij, of gashak, nou weet ik niet meer precies. Moeilijk woord in ieder geval, ik heb het onderzocht. En daar blijkt uit dat is de keuze die God maakt, zonder dat hij daar ooit weer van af zal stappen. Zonder dat hij daar ooit, nou ga ik het ook zeggen, ook dat woord, moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. Hè? Even kijken, hoe staat hij hier, want dat is het laatste wat ik doe hoor. Gashak, gashak, je schrijft dan als je het zou opschrijven, C-H-A-S-H-A-Q. Omdat God u lief heeft, staat er dan. Gashak. En dat is de keuze die God maakt. Wat je ook doet. Wat er ook gebeurt. Hij heeft gekozen. En dan hoop ik dat wij Simeon ook navolgen. Jezus navolgen. Doe ik graag. Ik zeg altijd, doe mij eerst nog even Petrus. Kan ik nog eens een oor afhakken? Want dat doe ik soms. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Maar wel dat ik denk van, jongen, moest dat niet anders. Gert Visser. Dat moet nog wedergeboren worden, dat stuk. Ja, Weet je wel? Wij lopen allemaal tegen dingen aan. Maar dat we Simeon navolgen, dat de Heilige Geest op ons wil rusten. Wil rusten. Waarom? Op grond van het offer van Jezus, punt 1. En punt 2, omdat wij onszelf toewijden in zoals God in Gashak zich heeft toegewijd aan ons. Wij diezelfde liefde aan hem geven en blijven geven. Volhardend, volhardende liefde is dat. Die nooit meer stopt. Ik wil bidden dat je daardoor gezegend mag worden. Dat je het spreken van Gods geest mag gaan horen. Door zijn woord. En ik zei net 99%. En als het 100% zou zijn, dan is het elk spreken van de Heilige Geest is in overeenkomst met Gods woord. Laten we wel wezen. Altijd. Elk spreken van de Heilige Geest. En dat je dan geleid mag worden in je stappen, in je keuze en alles wat je doet door Gods geest. Wees gezegend in je moeilijke periode. In je mooie periode. Maar dat je vooral blijft luisteren. Of je op de berg staat of in een dal zit. Wees gezegend ook met de tekenen van onvernietigbaar leven. Zo. In Jezus' naam. Amen.